Fragment uit het hoorcollege van Hans Jansen over de islam.
Nou, die islamitische professionele religieuze leiders, die worden getraind als jurist in het islamitische sharia-recht. En wanneer je hun vraagt, hoe zit dat met de sharia? Wat schrijft de sharia voor over het drinken van moedermelk? Ik noem maar een dwarsstraat. Dan geven zij een antwoord op die vraag. En dat antwoord dat heet een fatwa. Er wordt in Nederland vaak gedacht dat fatwa iets van doodvonnis betekent. Dat komt uit de tijd van Khomeini. Die een fatwa over Rushdie uitsprak. Maar fatwa betekent niet vonnis. Fatwa betekent gewoon antwoord op een vraag. En wie een fatwa geeft, die wordt mufti genoemd. U herkent in beide woorden die FT. En dus de mufti van Jeruzalem. En dat is de mufti die namens de gemeente Jeruzalem, of die te Jeruzalem, de meest gezaghebbende mufti is. Maar in principe kan elke gelovige aan wie hij wil om een fatwa vragen. Als het maar een bevoegd geleerde is, een alim die zijn diploma's gehaald heeft, dan mag die een fatwa geven. En als het antwoord je niet aanstaat, dan mag je het best nog eens bij een andere mufti proberen. Dat is helemaal geen schande. Bijvoorbeeld in de begintijd dat wat koffie binnenkwam, of de geluidsweergave in de islamitische wereld binnenkwam. Toen zijn er natuurlijk allerlei fatwa's gevraagd dat een zangeres van aangezicht tot aangezicht taboe is. Dat is iedereen duidelijk. Maar is het nu ook taboe om via een grammofoonplaat of via een cd een zangeres te beluisteren? Er werden dan muftis voor opgeroepen om daar verstandige dingen over te zeggen. Toen koffie in de Arabische wereld werd geïntroduceerd, werden er ook allerlei fatwa's geproduceerd of koffie nou inderdaad toegestaan was, of dat het verboden was of af te raden. Toen de slavernij verdween, is ook daar de ene na de andere fatwa over gegeven. Er zijn overheden in de islamitische wereld die een rijksmufti aanhouden, zoals wij ook de landsadvocaat hebben. Er zijn ook provincies, gemeenten, er zijn allerlei instellingen die een mufti kunnen benoemen. En de keuzemogelijkheid van de gelovigen wordt daardoor misschien wel wat minder. Maar dat valt natuurlijk in het niet bij wat er gebeurt als de plaatselijke dictator zichzelf tot mufti uitroept. Zoals bijvoorbeeld Khomeini gedaan heeft. En als Khomeini een fatwa geeft, dan kun je natuurlijk destijds als onderdaan van Khomeini niet zeggen, weet je wat, ik neem even een andere mufti, want dit bevalt me niet. Zo gaat het natuurlijk niet. Dus wanneer de plaatselijke dictator een fatwa laat geven, of zelf een fatwa geeft, dan heeft de gewone gelovige natuurlijk geen keus. Maar wanneer een groep jongens bij elkaar is en die zeggen, we willen strijden voor de islam, dan kunnen ze een mufti uit. Als ze vinden dan een mufti die zegt, dat moet je doen door de hele dag te bidden, zeggen ze, nee, dat vinden we niks. Dan zoeken ze een mufti die zegt, nee, je moet flink vechten. Oh, dat lijkt ons nou leuk. Dat is ook, in principe is die keuzevrijheid wel degelijk aanwezig. In de meeste islamitische landen bestaat er een heel merkwaardig monsterverbond tussen enerzijds de regering en anderzijds het gilde van de ulama. De regering houdt die religieuze markt gesloten voor andere aanbieders. Geen Bahwan in Bagdad en geen Moonies in Medina. Dat is allemaal. De regering houdt de religieuze markt potdicht. Alleen de ulama, alleen de aanbieders van de officiële islam, die mogen op de religieuze markt opereren. En de ulama, die mogen dan bepalen wat dissidentie is, wat afwijkende opvatting is. Dat is natuurlijk heel fijn, want hebben ze in eigen kring iemand waar wat mee is, en dan zeggen ze, hij deugt niet, en dan pakt de regering die man in zijn kippennek en lost dat probleem voor hun op. En anderzijds moeten de ulema natuurlijk de regering voortdurend prijzen en loven en zeggen dat de regering de beste mogelijke regering is die op een bepaald moment maar gewenst kan worden, of andere dubbelzinnige formules die heimelijke revolutionaire houding helemaal niet uitsluiten. Maar de ulema, die moeten natuurlijk de overheid een beetje steunen. Het is eigenlijk ondenkbaar dat een overheid in de islamitische wereld ooit enige maatregel neemt waar alle ulema tegen zijn. Op die manier hebben die ulema eigenlijk een soort parlementfunctie. Iets waar alle parlementariërs tegen zijn, dat gaat niet door. Iets waar alle ulema tegen zijn, dat gaat niet door. En de ulema die genieten in de meeste islamitische landen een overheidssalaris. steunen ook de overheid. En in de ogen van revolutionaire moslims is het natuurlijk al gauw zo dat die ulama knechten, lakeien van het heersende bewind zijn. En dat is een veelgehoorde beschuldiging. Maar anderzijds houden ze het bewind ook voor een heel groot deel in de tang. Eigenlijk, als je de geschiedenis van de islam er in een bepaalde regio, in een bepaalde tijd beschrijft, wat je dan eigenlijk doet, is het de geschiedenis van het touwtrekken tussen de regering en de ulama beschrijven. En dat is eigenlijk een van de allergewichtigste dingen die je beschrijft als je de geschiedenis van een bepaalde periode beschrijft.